zitten, moet je dat doen. Ja, dan, ik wil gewoon wat vertellen over wat nanotechnologie is. Ik heb begrepen, het is een heel breed publiek, dat vind ik alleen maar leuk. Als er nou vragen zijn, stel die gerust, anders kan het ook wel in de afloop. En ik wil gewoon laten zien voorbeelden uit de nanotechnologie, zoals we die hier in Twente doen, maar ook die eigenlijk ook wel wat leven. En als we het toch over hebben, jullie hebben wel een beetje over de campus gelopen, waarschijnlijk. Maar, dus, kijk, we oriënteren. Hier is het, het lab, nanolab, die we hebben, dit is de gallery waar we nu in zitten. Het is een tekening, dus het is niet helemaal zoals het hier werkelijk is. Wel zoals het vrij wordt. En we, dat is in 5 jaar geleden is dat geopend door nu koning Willem-Alexander. En we zaten in een gebouw hier. En dat is een faciliteit voor spin-off bedrijven in de nanotechnologie. En ik laat daar ook wat voorbeelden van zien dat naast de theorie die we doen ook juist proberen om wat spin-off te creëren vanuit de nanotechnologie zelf. Zelf ben ik na mijn promotie en een verblijf in Stanford hier teruggekomen aan de start van MESA Plus, het Instituut voor Nanotechnologie. En zoals Herbert al zei, in 2007. Dus 10 jaar geleden ben ik wetenschappelijk directeur geworden. En doe je een periode van 5 jaar. Na 2 periodes is het afgelopen, dus dat is voor mij nu ook einde verhaal. Wat op zich wel, wel goed is hoor, dat het ook eens nieuw bloed gaat stromen in dit soort organisaties. En om aan te geven dat het instituut een behoorlijke omvang heeft. Er zijn ongeveer 44 hoogleraren met hun leerstoel zitten in het instituut. Een kleine 600 mensen werken er. Dat is inclusief de PhD-studenten, zijn er 250 op dit moment. En natuurlijk ook de masterstudenten. Veel mensen van buitenaf, postdocs die hier in een bepaalde periode komen, om wat experimenten te kunnen doen. En vooral omdat we hier een nanolab hebben. Ik zal daar meteen soms er iets meer over vertellen. Het is wel zo dat je wel wat geld nodig hebt om zo'n instituut gaande te houden. Het hele nanolab. Dus het rode gebouw wat hier aan de zijkant staat, dat was 40 miljoen kostte dat om het te bouwen. En er zit voor 60 miljoen tot 100 miljoen aan apparatuur in. En dat is het lastige daarvan is, dat normaal gesproken zeg je apparatuur, ja, je hebt een afschrijving van misschien 10 jaar of 20 jaar. Nou, in de nanotechnologie is dat niet zo. Of binnen 5 jaar is het eigenlijk al afgeschreven, eigenlijk al ouderwets. Dat betekent dat er behoorlijk wat geld moet gegenereerd worden. En die 60 miljoen ongeveer, wat het is, dan hebben we 20 miljoen omdat wij een opleidingsinstituut zijn, dus eigenlijk direct van de overheid. 20 miljoen omdat we allerlei onderzoek doen voor een NWO, dat is vanuit de FOM, of de SCB of CWE, nou in ieder geval de NWO-stichtingen. En 20 miljoen uit bedrijfsleven dat hier experimenten komt doen en ook Europa. En vooral het laatste bedrijfsleven in Europa, dat is een heel belangrijke partner geworden. En ja, omdat het eerste geldstroom, nou jullie zitten allemaal, hoef jullie te vertellen, maar dat er veel onder druk komt te staan. Dus we moeten dat compenseren met vooral Europa. Nou, als we gaan kijken naar het nano, dan ga ik even een rijtje nemen, want een aantal van jullie weten misschien helemaal precies wat het is. Maar ik probeer altijd mensen een beetje mee te nemen in dat gebied. Nano, nanometer, gewoon afmeting, je hebt millimeter, micrometer en dan heb je ook nanometer. Om aan te geven hoe klein dat is, gebruik ik altijd de verhouding tussen de aarde en een voetbal is ongeveer gelijk tussen een voetbal en een buckybal. En een buckybal is ongeveer een nanometer, dat zijn 60 koolstofatomen. En die zijn zo gerangschikt gelijk aan een voetbal, daarom heb ik ook de vergelijking, met 6 vlakken en met 5 vlakken. En ons speelveld is dus 1 tot zeg maar 10 tot 100 nanometer. Ik kan het ook anders vertellen, ik vroeg vanmorgen mijn scheerder. En ik ging van deze oorlel. En ik was hier aangeland. Was het hier inmiddels 10 nanometer gegroeid. dat je aan een kleine kleintje is. Ik kan ook mijn hoofd haar zeggen natuurlijk. Als ik zeg van ik scheer me niet. Maar ik doe niet dat. Maar en dat is eigenlijk het speel dan. Dus eigenlijk wat we dus hebben. Is nou, we kijken naar het menselijk lichaam. Als we dat even als voorbeeld nemen. Dan hebben we gewoon cellen. Bloedcellen. Gewoon bloedlichaampjes. Je hebt, zoals hier, virussen en DNA. En eigenlijk onze toolbox, dat zijn carbon nanotubes, de grootte van de DNA. Want de elektronica en nano-elektronica is inmiddels veel kleiner dan virussen. En we kunnen hele apparaatjes maken, de grootte van een cel. En dat is eigenlijk het gebied wat zich nu aan het ontwikkelen is. Daar heb je apparatuur voor nodig, dat is een speciale omgeving. Dus hier in Danelab is eigenlijk als een clean room. En we hebben in Nederland afgesproken dat we 4 locaties hebben met Danelab. Dat is dus in Groningen, in Delft, in Eindhoven en in Twente. Er zijn andere universiteiten ook Danelabs, maar deze 4 behoren tot de grootschalige nationale infrastructuur. Dat betekent dat studenten, AIO's en wat ook in al die 4 labs terecht kunnen. Dat betekent ook dat we afspraken gemaakt hebben dat niet overal hetzelfde staat. Maar heel specialistische apparatuur hebben we gekozen op in Twente, op in Delft, etc. En dat is heel belangrijk, want daarmee heeft Nederland een infrastructuur die bijna ongekend is. Dus nanotechnologie wereldwijd, daar nemen wij gewoon een 3e positie in. Dus naast Amerika en Zwitserland. En dat komt mede doordat we op een hele slimme manier, volgens mij wel, dus hebben geïnvesteerd in nanotechnologie. Er zijn ook nationale programma's, Nano Next NL is er zo een. Dat is 300 miljoen, dat is eigenlijk de laatste VES-voorstel, de laatste gasopbrengsten van Groningen. Dat werd omgezet in kennis en kunde. En hier hebben we dus, zeg maar, daar hebben we dus geld uit kunnen genereren, gematcht met bedrijfsleven en dat soort programma's zijn er. Heel erg belangrijk dat we inderdaad in die positie houden wereldwijd. Om een aantal voorbeelden te geven wat we dan doen. We hebben dat hele kleine, dat zeg maar dat 10 nanometer. Wij kunnen met die hele kleine afmetingen kunnen we materialen maken die hele andere eigenschappen hebben dan ze eigenlijk hebben als ze heel groot zijn. Zoals goud bijvoorbeeld. Nou, dan goud, edelmetaal, dat weet je de kleur. En het is inert, dus je kan goud kun je zo eten. En je hebt ook liqueur, geloof ik, het Sligo iets of zo, daar zit gold water, heet dat. En er zitten vlokken goud in. Nou, ze zijn niet aan dood. Goudnadeeltjes kunnen heel agressief zijn. Compleet is anders zijn, omdat die deeltjes die willen groeien en die willen zijn energie kwijt. En daardoor zijn bijvoorbeeld goudnadeeltjes, kunnen dus inderdaad hele andere eigenschappen hebben. Dat wist men al heel vroeger, in de middeleeuwen, bijvoorbeeld mensen met reuma, werd een oplossing in de vingers gespoten met goud nanodeeltjes. Men wist toen niet dat het nanodeeltjes waren, maar dat hielp een oplossing van goud hielp. En dat waren dus die nanodeeltjes. Het werd ook trouwens gebruikt om heel mooi glas een bepaalde kleur te geven. Pas veel later, 30 jaar geleden, kwam men er eigenlijk achter dat het gewoon kwam omdat men nanodeeltjes aan het groeien was in die oplossing. Maar we kunnen dus nu materialen maken van atomen op elkaar te zetten. Nou, als ik dat hier zou doen, zal het nooit lukken, want hier trilt het geweldig. Nou, met Nanolab hebben we een speciale vloer, die is 500 vierkante meter. Dat is een meter beton, gigantisch gewicht. En dat staat op 360 palen, van 20 meter lengte, op de oerlaag hier in Twente. En het hele gebouw staat los van de vloer. Dus als het waait, dan komt de vliegtuig over, dan zal dus die trillingen van het gebouw zo niet overgebracht worden op die vloer. En op die vloer hebben we een apparatuur staan waar we dat soort metingen doen. Waar hebben we ook dat soort metingen gedaan. En dat is heel bijzonder. Je kan dus atomen op elkaar zetten en dan kan ik materialen maken die niet voorkomen in de natuur, die bepaalde eigenschappen hebben die wij willen hebben. En we nu, bijvoorbeeld in dit, zijn quantum dots, die hebben energie in zich. Vergelijk het met een radioactief deeltje of een röntgendeeltje, maar in dit geval is het zoveel energie dat straalt het licht uit. Dus als ik dit soort deeltjes heb en ik doe een oplossing, dan krijg je die oplossing een bepaalde kleur, afhankelijk van de atomen die je bij elkaar zet, afhankelijk van de grootte. Eigenlijk wat met goud deed, wat gescholderd was, doe ik nu met quantum dots. Maar nu iets speciaals is, het is een materiaal dat licht geeft, ten gevolge van die nanodeeltjes, dan kan ik op die nanodeeltjes kan ik moleculen zetten. Ik kan op zo'n deeltje een molecuul zetten. Dat zijn trouwens dezelfde moleculen van Bergerga. Dat is het type moleculen. Die aan de ene kant zeg maar aan het deeltje vastzitten. En aan de andere kant speuren naar bijvoorbeeld een virus. Of speuren naar een stukje RNA afkomstig van een tumor. Ik heb dus opeens een deeltje gekregen. Dat zodra zij een tumor herkennen. Die een klik maakt en rond die tumor gaat zitten. En dit is dus bijvoorbeeld vanuit de nanotechnologie met nanodeeltjes, dat doen we samen met een groep in Israël, die heeft bijvoorbeeld als een tumor zit in de borst, dat je de borst injecteert en na verloop van tijd gaat de tumor licht geven, omdat die nanodeeltjes zich zeg maar kapselen rond zo'n tumor. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi zeg maar, een voorbeeld van wat nanotechnologie kan betekenen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel realiseren van, ja oké, als het een soort contrastvloeistof. Als ik bij een CT-scan contrastvloeistof krijg, dan plas ik die uit. Wat doen deze deeltjes dan? Blijven die in je lichaam? Nou, na een loop van tijd zijn ze uitgewerkt, dus geven ze geen licht meer. Maar wat doen ze? Zitten ze dan in een cel? Bijvoorbeeld, een cel, want het is deze ruimte, de grootte, dat dit een cel is, is een nanodeeltje een nier wat naar binnen komt lopen. Dus dat zal niet zoveel effect hebben. Nee, maar 100 nier, of 1000 nier, of 10.000, of 1 miljoen, als ze in de cel blijven, zal dat een effect hebben. Dus het is heel belangrijk om te gaan kijken van, als we nanodeeltjes toepassen, wat dat dan doet eigenlijk in ons lichaam. En dit is dan aan de hand van de healthcare, maar denk aan de cosmetica. Denk bijvoorbeeld aan zonnecrème. Je hebt zonnecrème, die zijn met een factor 30 of hoger of 50. Dat komt omdat daar titaandioxide nanodeeltjes in zitten. En waarom? Dat zijn prachtige blokken, dat zijn UV-blokken, dus UV-licht komt niet door die zalf heen, door die nanodeeltjes. En die nanodeeltjes zijn ook nog eens transparant, dus je loopt niet met een wit gezicht rond van een smeersel. En daarom is het in de cosmetica ook dat men dat doet. Maar wat doet dan titaandioxide nanodeeltjes in je huid? Kijk, je huid is zo poreus als wat. Dus die nanodeeltjes, ja, die gaan gewoon naar binnen. Nou, is dat kwaad? Kan dat kwaad? Dat moet je bestuderen. Ook daar gebruiken wij hier in het lab nieuwe technologieën om te gaan kijken wat voor een effect nanodeeltjes hebben. En dat laat ik gewoon zien aan de hand van dit voorbeeld. We hebben dus kanaaltjes die we kunnen maken. Kijk, dat is 1000 keer kleiner dan de diepte van je haar, hoor. Dus even kijken, een heel klein kanaaltje. En voor de hebben we daar een soort wat cellen in opgesloten, in de vloeistof. En we kunnen dus elk druppeltjes maken met een elk druppeltje in een cel. In werkelijkheid gaat het 500 keer sneller dan je hier ziet. Het spuit eruit. En dit is één kanaaltje, maar ja, met een chiptechnologie kan ik er ook 10, 100, 1000 tegelijkertijd maken. Dus een gigantische hoeveelheid data, of heel veel belletjes, heb ik met een cel erin. Wat we vervolgens kunnen doen, is die belletjes laten samensmelten. Dus als aan de linkerkant zitten nanodeeltjes, aan de rechterkant de cel, dan pats, dan wordt die cel blootgesteld aan nanodeeltjes. En dat kunnen we dus, in de werkelijkheid gaat het 300 keer sneller. Dus we kunnen eigenlijk nu, als we verder gaan observeren, kunnen we volgen wat er met die cel gebeurt. Want die cel zit in zijn eigen leefomgeving, dus we kunnen zien of het zich goed deelt, of die blijft leven of niet, of een effect heeft op iets van deze nanodeeltjes. En dit soort type experiment wordt gedaan om te gaan kijken, te testen van wat soort nanodeeltjes gaan doen. Nou, dit kan je ook gebruiken om medicijnen te testen. Dezelfde techniek kan je ook gebruiken bijvoorbeeld om een eitje te bevruchten. En dat is alleen maar als voorbeeld hoe wijdverspreid dit soort applicaties kunnen zijn van een lab on a chip. Want dit is een heel kanaal. Eigenlijk een chip dat je ziet in een computer met allemaal baantjes waar elektronen aan gaan, dat kunnen wij hetzelfde maken met vloeistoffen. In dit geval is Steve Craig's groep, dat is een voorbeeld ervan. Dus je kan in een laboratorium maken, de grootte van een speldenpunt, een paar millimeter, je hele laboratorium. Kan je dus bijvoorbeeld je bloed en je samenstelling van je bloed kan je meten. Met hoeveel calcium erin zit, magnesium, maar ook de zuurstofgehalte. En ook in elke vloeistof. Je zou ook een vloeistof kunnen meten, bijvoorbeeld of er doping gebruikt wordt. Dus een aantal bedrijven, spin-off bedrijven, zijn hiermee bezig. Omdat het dus eigenlijk een apparaatje waar je echt je vinger op legt en vervolgens kan je eigenlijk helemaal je bloedwaardes en alles meten. Maar de grote doorbraak kwam omdat we in staat waren om in een vloeistof te herkennen of ergens een stukje RNA zit afkomstig van bijvoorbeeld als je darmkanker. Dus kan je in staat zijn, ben je in staat om via zeg maar die celtechniek waarbij die moleculen aftasten en kijken van oh, dat is een stukje RNA, die maakt een klik. Kun je daar gebruiken? We noemen dat de nanopil. Dat is Bob Pinedo, dat is een de Nederlands bekendste oncoloog, die is nou met emeritaat, die kwam met het idee van kunnen we dat niet doen? Kan je een pil slikken en die pil gaat meten en vervolgens zit er een vloeistof in die pil, bijvoorbeeld een blauwe vloeistof, en dan ga je naar het toilet en dan zie je hier blauwe poep, zeg maar. En dan weet je dat het mis is. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend ouderwets idee. Natuurlijk wel een leuk idee, maar dat is eigenlijk het begin geweest van wat wij de nanopil noemen. En dat is een animatie van. Dus het is een pil waar het hele laboratorium in zit. Dus je slikt die pil. En als het gaat om in ieder geval darmkanker, dus alle mannen ouder dan 50 zullen één keer per jaar dan zo'n pil slikken. Je komt dan via de maag in de darmen. En in de darmen zit een pompje in die pil en die pompt gewoon het vloeistof naar binnen. Nou, hij maakt ook een aantal foto's, hij is toch. En er is ook een GPS-systeem in, dus je weet eigenlijk ook wel waar je precies zit. Nou, die vloeistof, stel maar dat die rooipuntjes, dat is bijvoorbeeld RNA, afkomstig van een tumor die dan in je darm zit. Nou, vervolgens hebben we allemaal nanopilaartjes, waar we inderdaad zeg maar kunnen uitzoeken van, hey, dat is een stukje RNA, dus hij verzamelt de RNA, of eigenlijk is het concentratieverhoging. Een heel klein beetje temperatuurverschil, laten dan al die dingen tegelijkertijd los, die stukjes RNA. We gaan over naar tientallen nanodraadjes, weer met die moleculen. En die moleculen zijn net zo groot als dat draadje, dus je kan je voorstellen dat opeens de weerstand verandert, van, ja, er komt iets te grootte van dat draadje tegenaan te liggen. Dat zit in nanoelektronica circuit, in die pil. En die pil verwerkt dat en die meet dat. Er zit een signaalverwerking zit erin en geeft een signaaltje bijvoorbeeld via jouw mobiele telefoon. Dat je arts een mailtje, een sms'je krijgt met erin. Neem contact met de patiënt, want er is een beginstadium van darmkanker gevonden. Science fiction? Nee, een lab werkt naar die pil. Er zit normaal een verhaal aan vast, want heb je Israël in de handel? Nou, hij is nog niet in de handel, want dit zijn een aantal dingen. Namelijk, je wil dat de pil, ja, dat die oplost. Niet dat die pil blijft zitten, dat je dus in je toilet op zoek moet gaan naar zo'n pil. Nou, dat kan. Plastic elektronica en alles. Maar waar haalt hij zijn energie vandaan, die pil? Er moet geen lithium batterijtje zijn. Nou, dat kan. De energie komt goed uit je lichaam, laat ik zo zien. En het is ook nog wat, die pil moet geen 1000 euro kosten, want dan zegt toen zilver thuis al mee, ja, dat doen we niet. En dus het moet maar een paar euro kosten. Nou, dat is eigenlijk weer het voordeel van nanotechnologie. Omdat je er heel veel in één keer kan maken. Met dit soort chiptechnologie. Enfin, zoals ik al zei, het werkt nu. Het doet het. We kunnen dat meten. Maar hoe test je dat? En dan was het idee. Op zo'n soort vrijdagmiddag misschien met elkaar zitten. Van, nou weet je wat, laten we dat in urine testen. Dus urine, dat dik je in. Hè, kook je een beetje hè, op. Dus de concentratie in urine naar beneden toe. Stoppen de pil erin, wat blijkt? Heel fantastisch. En afhankelijk van welke molecuul je in die pil zit, kan je nog zeggen of het darmkanker is, longkanker, of de pancreas, en noem maar op. Dus misschien wordt de nanopil wel niet de kaskraker, maar meer zeg maar, de paspil in dit geval, waarbij je gewoon bij een huisarts een soort thermometer hebt waar die pil geïntegreerd is. En dat is het doet. Nou, dit is. Binnenkort komt hier ook, er zijn flink heel veel investeerders, dus het bedrijf wordt volgende week gestart, zo'n nieuw is het eigenlijk. En het gaat met een startkapitaal van een aantal miljoenen. Dus zo gelooft Silicon Valley, maar ook de omgeving in deze nieuwe techniek. Ook hierbij is het niet zo van belang, dat hier kan je wel zeg maar een batterijtje voor gebruiken, maar echt voor alle in niveau toepassingen willen we toch naartoe dat het lichaam, als het ware je energie levert. Nou, dat kan, dit is een warmtecamera van het lichaam. En dan zie je dat de temperatuur het lichaam niet overal gelijk is. Dan vang ik ook hoe dicht de botten bijvoorbeeld aan de buitenkant zitten. Maar je temperatuur gemiddeld is, nou ja, zeg maar 37 graden. En je omgevingstemperatuur hier 22 graden. Die temperatuurverschil, dat levert je energie op. We kenden dat vroeger van het Peltier-element. Maar ja, kan je dat ook met behulp van nanotechnologie doen? Oftewel, je moet een materiaal hebben die, ja, die zeg maar heel erg dun is, dat er een temperatuurverschil is, maar de temperatuursprong moet wel over het materiaal bestaan. Dus als het warmte goed gelijk, dan heb je er niks aan, want dan is die temperatuur gelijk aan die temperatuur. En je moet die warmte omzetten in elektriciteit en dat moet je ook nog afvoeren. Dus het is een heel apart materiaal, wat weer niet in de natuur voorkomt. Maar hier hebben we het gemaakt. Dit is een soort textiel, wat zeg maar heel erg dun is. Flinterdun, het lijkt op papier. Maar op zich is dat materiaal is dat zeer goed warmte-isolerend. En als ik mijn hand erop leg, dan kan je dat zeg maar energie van het materiaal ontwikkelen. Ook dat is hier door de studenten hier ontwikkeld verder. En dat is een soort keramisch materiaal. En als je dat materiaal dus zo warmtebestendig hebt, die warmte isolerend, dat je een aansteker onder kan zetten. Het is net als keramisch materiaal, het is alleen nog dunner en flexibeler dan op het papier. Een soort materiaal, eigenlijk als spin-off komt uit het onderzoek, om te kijken, kunnen we niet op nanoschaal energie onttrekken van je lichaam. En hoe kan je dat dan voor elkaar krijgen? Dat is een beetje mijn vakgebied, Kijk, als we willen iets hebben wat in de natuur niet voorkomt. En hoe maakt de natuur materialen? Nou, dan meng je gewoon allerlei materialen bij elkaar. Je gaat het opstoken, je laat reageren en je hebt materiaal. Zoals eigenlijk hier, zoals links gedaan is. Maar ik wil niet. Ik wil niet hebben dat in alle richtingen het materiaal hetzelfde eigenschap heeft. Dus ik maak een materiaal waarbij ik atomen ga stapelen. Atoom, 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 atoom. Net zoals dat nanodeeltje maakt, alleen nu als een soort spekkoek op atomaire schaal. En ik wil, en dan zie je meteen al, dat de eigenschap in deze richting anders is dan in die richting. En hoe doe ik dat? Ik doe dat eigenlijk met een laser. Ik schiet met een laser, hele krachtige laser, ook niet zo'n pointer, op een stukje materiaal. En dan krijg je de temperatuur, wordt de temperatuur van de zon, 10.000 graden. En al die atomen die vliegen van het oppervlak af, en dat laten we neerslaan. En we kunnen meten, als het ware, hoe die atomen zich op het oppervlak gaan bewegen. En als we precies één atoomlaag gegroeid hebben, of twee, dan doen we een ander materiaal, die laser. En dan gaan we de volgende atoomlaag bouwen. Dus zo zijn we inderdaad in staat om iets te groeien, wat op de tekentafel is ontstaan. Op de tekentafel gaan we kijken van welk materiaal zullen we eens maken. En welke eigenschappen natuurlijk, ga je eerst natuurlijk naartoe. En je kan uitrekenen ongeveer wat de eigenschappen kunnen zijn. En vervolgens gaan we het maken. En hier zie je de groeirichting. Dus elk puntje wat je hier ziet is een atoom. Dus je ziet dat we inderdaad een materiaal gegroeid hebben waar je direct kan zien. Kijk, in deze richting zal die andere eigenschappen hebben dan in die richting. En dit soort materialen kunnen we dus maken en kunnen we de lichaamstemperatuur omzetten in energie. En de eerste zeg maar, toepassingen zijn daar. Laat ik even met een pacemaker beginnen. Er is een pacemaker nu in ontwikkeling waarbij dus inderdaad je lichaamstemperatuur en voet. Maar dat kan je nog versterken door gewoon een koud washandje op je borst te plaatsen. Dan voet je het zeg maar nog sneller. Maar een ander voorbeeld is de tap die we allemaal krijgen. We hebben nu allemaal pampasjes en zo en pincodes. Ah, dat is een paar jaar is dat niet meer. Dan heb je een tap onder je huid. En daar zit al informatie in. En dat moet ook gevoed worden. Dus dat wordt ook gevoed met je lichaam.
Ja, dus er wordt ook gelijk lekker materiaal in dat we erin gelijk ons hier waaien bent. En
dat is helemaal waar hoor, dat is waar. Maar ik zie jouw mobiele telefoon op tafel zitten, dus ik weet het allemaal. Ja, nee, dat is wel heel goed. Ik heb ook daarom laatst over die beschouwing ook even over jullie delen. Dat vind ik ook wel leuk om daarover. En het is ook goed om daarover te discussiëren. Maar zo'n hele dunne laag van die eigenschappen, kan je tot op, daar kom ik jullie plastic ook de eigenschappen geven als het ware. En het wordt ja, als een beeldscherm. Dus de iPhone in de toekomst, dat worden inderdaad de iPhones die kunnen oprollen. En die nu per ongeluk zo is, geloof ik. Maar dat moet je dan in de geest. En dat zijn de ontwikkelingen die gaan. Dus en, ja, ik vind het zelf wel leuk dat je gewoon eigenlijk. Is het heel, heel fundamenteel, start eigenlijk heel met fundamenteel onderzoek om te kijken hoe atomen met elkaar reageren. Kunnen we dat die eigenschappen gaan bepalen? Tot uiteindelijk is het toepassingen zijn juist heel, misschien wel heel erg voor de hand liggend, zoals warmte in je lichaam omzetten of plastic als waar een elektronica van te maken. Daarom zie je hier dan in die dat in de pil wordt verwerkt. En als we toch die materialen kunnen maken, dan kunnen we ook materialen maken die. Een kristalstructuur maken die, ja, die losjes in elkaar zit. Dat wil je vast wel van de scheikunde of niet, maar ik kan me voorstellen. Je hebt een kubus en op de hoekpunten zitten allemaal atomen. En als natuur, binnenin kan ook een atoom zitten en die zit gewoon vast. Zo doet de natuur het. Maar als ik nou zelf kan bepalen welk atoom in dat kubusje zit, dan kan ik een atoom maken die niet past, die veel te klein is. Oftewel, als ik ga schudden, gaat die atoom ook schudden als een rammelaar. En als dat lading heeft, gaat dus als ik hem ga schudden, krijg ik lading. Ik kan dus zien hoe ik hem schud. Gewoon door een materiaal te hebben. Nou, dat het idee was om dat te gaan gebruiken voor een neus, zoals wij die hebben, om die na te bootsen. Een neus, waarom? Dat was eigenlijk mijn friend, zoals dat, was een postdoc. In Leiden, die het Academisch Ziekenhuis Amsterdam zit, die tijdens zo'n TEDx Binnenhof zo'n verhaal hield. Want wat deze, ze ging naar allemaal elektronische neuzen zoals de alcoholtester bijvoorbeeld, gebruikt is om te kijken of tuberculose kan samenstellen uit zo'n pino's. En dat kan wel, maar het is eigenlijk veel te ongevoelig. Dus de vroegste van is er een methode om het veel gevoeliger te maken. Nou, toen zei ze, het einde ervan kan de nanotechnologie daar niet wat aan doen. Dan kan iedereen zitten en kijken zo. Dus ik wil zeggen van, dan gaan we aan werken. En dat idee kwam, wat is eigenlijk het idee? Ze kijken naar onze neus, dan kunnen wij ruiken doordat er dus haartjes zitten en er moleculen ook op zitten. En die kan, dat is vaak dat is een alcoholgroep. En die zegt dan of de melk aanbrandt, of die zegt dat is een lekkere rode plunje. Een hond kan nog beter ruiken. Daarom gebruik ik ook hasjehonden. Nou, dan woon ik tegenover een koffieshop, dus ik weet hoe het ruikt. Maar bijvoorbeeld een hond kan ook geld ruiken, hè? Dat is heel bijzonder. Maar er zijn rattensoorten die kunnen inderdaad ruiken of iemand tuberculose of longkanker heeft zelfs. Nou, dat komt omdat de structuur van die draadjes, dat gaat richting de nanodraadjes toe. Dus als wij dus draadjes hebben zoals hier, en er zit hier zo'n molecuul erop, mensen, hè, die dus gaat kijken van een virus tot een stukje RNA. Nou, dat, en als die beweegt, omdat dat materiaal atomen zitten die los zitten, krijg je dus een signaal. Dus in de praktijk, als we dat gaan maken, dan zien we hier zo'n pilaartje, hier. Op de punt maken we een dotje van goud. Daar zet je die molecuul op, dus hier zie je dat dotje. En vervolgens, afhankelijk als hij dus pakt, dan gaat hij op een andere manier trillen. Dat doen we met resonantie. Dat de resonantie is van zo'n leger die dan niet marcheren over een brug, hè, maar dan gaat die brug trillen. Maar dat willen wij, omdat die nog heel erg gevoelig is. Dus in de praktijk is het zo dat we een enkelvoudige virus, zelfs een enkelvoudig molecuul, nu kunnen testen. Dus kom, die idee is 10 miljoen keer gevoeliger dan je alcoholtester weer dat vinden. Sterker nog, je moet er niet in gaan blazen omdat je alcohol hebt, want dan is dat ding helemaal verzadigd. Maar dat willen we dus integreren in bijvoorbeeld een mobiele telefoon. En dus vooral voor derde wereldlanden om te kijken of er tuberculose is. Dat dus niet mensen helemaal kilometers gaan lopen om te laten testen, maar dat je het lokaal kan doen. En dat gaat heel snel, want zoals jullie al weten, de ontwikkelingslanden zijn ook heel snel is maar meteen overgegaan op de mobiele telefoon. Hè? Dus de ontwikkeling gaat heel snel. En om een idee te geven hoe groot dat sensor is. Dit is die sensor met een goud topje en dit is mijn haar. En nou, dit is de sensor. Nou niet helemaal. Ook niet zo, maar dit is de sensor. Dus je maakt het, als je er 10 hebt, of 100, dan heb je voor gemak 10 zeg, dan heb je nog niet de dikte van je haar. Zo. Ja, dat zei het telefoon. Maar de kern is het feit dat het materiaal dat hier opgezet wordt, dat eigenschap heeft dat als dat trilt, dat het direct een spanningje afkomt. Dus je kan direct meten. Het is een directe meting zonder andere, op een laser te gebruiken of wat dan ook. Als ik het over nanotechnologie heb, en normaal bouw ik het ook zo dat ik dan heb van nou, je hebt de halfgeleiderindustrie en dergelijke, en dan en dat is de boost, en we hebben allemaal een computer, die is, die is 18, na elke 18 maanden wordt je computer zeg maar 2 keer zo snel met 2 keer zoveel geheugen. Maar ik vond het nou even leuk om een andere soort toepassingen te geven, maar laten we even teruggaan naar de boost hiervan, want het heeft wel degelijk invloed op ons dagelijks leven, hoe de computers zich gaan gedragen. En dat is de wet van Moore. Nou, dit is trouwens de binnenkant van mijn iPad Mini. Hier zitten miljoen keer miljoen transistoren in. En in 1959 is die dus voor het eerst ontdekt. En die eerste transistorradio is letterlijk een paar in. Dus dat is gigantisch. Heeft dat toegenomen. En ja, je kan het waarschijnlijk niet lezen hoor, maar het gaat meer om het idee. Want dit is de wet van Moore. Die zegt eigenlijk van elke 18 maanden computer 2 keer zo snel, 2 keer zoveel geheugen. Oftewel, elke 18 maanden moet de afmeting steeds kleiner worden. En dit is dan waar Nederland erg groot in is, vooral ASML, want die maken machines om dat ook te kunnen realiseren. Dit is zo'n wever van silicium. En elk vlakje is eigenlijk een complete computer. Ga je kijken naar het bouwelement, de transistor, dan is dat eigenlijk, je kan de atomen tellen. En dit is inmiddels 60 nanometer, maar de nieuwe machines zijn 10 nanometer. Het is een gigantische reductie, heel lastig om dat te maken, lukt niet zomaar. En sterker nog, de ASML heeft nu al de machines verkocht. Over 2 jaar moeten die afgeleverd worden. En eigenlijk weet men nog niet de lichtbron. Hoe licht te genereren om die afmeting te kunnen maken. Daarom is het Amsterdam ook weer ARKNL. Het is een Advanced Research Center voor het gebied van nanotechnologie. Waar de bedoeling is dat 100 wetenschappers nu gaan kijken om dat soort problemen op te lossen. Maar je voelt ook wel, als ik zeg van de science machine van huis kan, je voelt ook wel van ja, kan het altijd doorgaan? Als ik nu al de atomen kan tellen, hoe kan ik het nog kleiner doen? Nee, dat kan niet. Je kan gewoon, dat is niet mogelijk. Want ja, dan gaat de kwantummechanica gaat een rol spelen. Dus we lopen daar tegen een eind aan. Er zijn allemaal weer nieuwe trucs te bedenken en dergelijke hoor. Dus, ik weet niet of je aandelen ASML hebt, maar je kan hem rustig houden. Maar er was wel, want in die richting gaat er wel heel veel gebeuren. En vooral ook, omdat als we nu gaan kijken, de zelfrijdende Google-auto of de iPad in de Tesla. Dat is gewoon deze twee foto's. Je kunt dus uit ik heb op Stanford gezeten. En dan elke aantal jaar ga ik daar naartoe. Naar mijn hoogleraar. De Tetchabal. Die is trouwens, die wordt volgende week wordt hij dus 98. Hij is elke dag in het lab. Hè? En dat is echt geweldig. Maar ja, dat ging naartoe, de 280, dat heb je die self-driving car. Nou, was toen nog net een bijzonderheid, 2 jaar geleden kunnen nagaan. Nu heb je al de eerste ongelukken ermee al. En ik had toen volgens die Tesla zien. En toen dacht ik ook, 5 jaar ervoor was dat ook niet. Dat had ik ook niet gedacht dat dat mogelijk was. Hij mag er zelf niet meer inrijden van zijn vrouw. En maar de studenten staan wel in rijden om het op te halen en weer weg te brengen. Ja, dit is ook een device dat we nu hier aan het ontwikkelen zijn. En dit wordt eigenlijk alles geïntegreerd. Dus waar we net over hadden, over die tech. Nou, dit is eentje die dus de samenstelling van het bloed kan meten, of welke vloeistof in je lichaam. Daar een GPS-systeem in zit. Waarin bijvoorbeeld kan kijken waar je alle bankgegevens in kwijt kan. En gewoon een computer die je dus hier kan doen. En zo groot is het.
Zo.
Dat is geen fake duim. Ja. Nou, dat weet je natuurlijk allemaal, dat is, het gaat steeds verder. En we noemen dat ook het Internet of Things, of Internet of Everything. De melkpakken die intelligent worden, dat je kan zien wanneer de melk zuur is. Niet omdat er datum op staat, maar omdat die echt zuur wordt. Ja? Dus dat soort ontwikkelingen zitten er aan te komen. En in feite, en dat realiseren we ons niet, maar bijvoorbeeld iedereen is nu misschien aan het googlen even. Maar één Google search, dan kan je dus een 9 watt ladlamp, kan je dus 2 minuten op tafel branden. Dus het is eigenlijk wel heel apart. De ene keer maakt het over zand verhaal van de computer, trekt zo snel, trekt veel geheugen, ga er gewoon door en zo, de wet van Moore, fantastisch. Aan de andere kant lopen we ook tegen limieten aan. En als we dat gaan kijken, dan is dus energieverbruik in de komende jaren. Zal door de pc's niet zo toenemen, de smartphones ook niet zo, en tablets, maar wel de internet of things overal, waar ik zeg van een device, oh, daar kunnen we een tumor van mee meten, of ach, misschien in de derde wereld. Vooral de derde wereld zal heel veel ook energie vragen. En terecht, want ze hebben natuurlijk ook gebruik maken van die nieuwe technologie die we hebben. Dus hier moeten we het aan doen. Nou, waarom? Nou, het filmpje komt op de start. Dit is een spelcomputer. En de spelcomputer. Halen de koeling weg van de chip en pas, meteen in een seconde is die weg en binnen een minuut is die hele computer staat in de hens. Dat gebeurt ook wel bij Samsung. Maar dit is eigenlijk de reden daar waarom. Dus waar ik zelf de energie, het moet gekoeld worden. Dus daar zit de technologie in. En even nog verder, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Google en Google Search, die systemen die ze daar hebben, gigantisch groot. En in rekeneenheden en rekenunits, dat is enorm. Het is zelfs zo dat er gewoon hele koelsystemen worden gebouwd nu om al die computer en die informatie te koelen. Dus zo'n systeem komt ook binnenkort in Groningen te staan, speciaal voor Google. Ja, ze zijn natuurlijk ook andere. Dus watergekoelde systemen. Dit om te zorgen dat al die informatie die je dan hebt, dat je die ook kwijt kan. Ja, en daar moeten we wat aan doen. En gelukkig in Nederland gaan we er ook wat aan doen, proberen we ook wat aan te doen. Eerst is dat via de groep bijvoorbeeld van Leo Kouwenhoven. Dat we denken, kunnen wij met quantummechanica computers maken? En daar gebruik je eigenlijk, dat is bovenin, hè, de kwantumelektronics, gebruik je daar, er zijn groepen in Nijmegen, ik denk aan Theo Ruising, die gaan zeggen van nou, kunnen we niet met elektronen, maar met magnetisme gaan meten, dat is ook Eindhoven die het is. Je kan ook op een hele andere manier denken van, moeten we nou eigenlijk altijd elektronica of fotonica, Eindhoven ook weer, en Utrecht en Twente, of zijn er geen andere mogelijkheden om dat te doen? En dat is eigenlijk, dat vind ik ook wel leuk om even met jullie te delen. Het is een beetje speculatief, maar we zijn al de eerste stappen aan het doen. En dat is namelijk, kun je niet iets doen wat we eigenlijk allemaal doen? Omdat we namelijk gebruiken onze hersenen. Waarom zou de computer nou niet dat kunnen gaan doen? Dit is de BlueJean, de krachtigste computer in de wereld. Dit is de computer die de schaakster gewoon ineens achterhoek slaat. Of de Go-speler. Wordt heel veel gewerkt. Kan trouwens via, als je dat wil, via, je moet een pick naar IBM, kan je zelf ook berekeningen uitvoeren met deze computer. Nou, en dit is eigenlijk de trots van de wereld als het ware. En ga je beter kijken wat die kan. Het is een rat. Dan kan eigenlijk een rat net zoveel. Het staat niet zo weer stil, maar het werkgeheugen van de teraflops is bijna gelijk aan van een rat en die bloedje in. Gaan we kijken naar het geheugen, puur het geheugen, in bytes, dan is zelfs een rat nog beter met die bloedje in. Dus dat is eigenlijk trouwens, wij als mensen zijn nog weer 1000 keer beter dan de rat hoor, dus je maakt niet zorgen van dat. Maar wat nou een groot verschil is, dat die rat gebruikt bijna 1 miljoen keer minder energie dan de bloedje in. Laat staan het verhullen. En hoe komt dat? Dat komt eigenlijk door de werking van onze hersenen. Ons hersen is zo, we hebben twee hersenhelften, waarvan ik eentje observeer ik jullie. En dan kijk ik, zie van nee, ik heb de stopdas, die niet, of een jasje, die niet, wat doen, dat is lekker. Ik observeer jullie. Aan de andere kant interpreteer ik mijn beelden en ga daarmee aan de slag. Nou, zodra ik aan mijn ene hersenhelft aan werk, gebruikt die andere hersenhelft geen energie. Nog. En dat is eigenlijk wat de computer, zoals die bouwt, altijd nodig heeft. Een computer zoals die is, heeft altijd ook energie nodig, ook al doet hij niks. En dat is eigenlijk, dat komt door het materiaal-eigenschap die dat heeft. We zijn ook wel, kunnen dus niet materialen of iets verzinnen die hetzelfde doet als de hersenen. Daar zijn we heel druk mee bezig om te kijken of we dit materiaal kunnen maken. Maar er is nog wel meer. Dat is namelijk, hoe werken dan de hersenen? Waarom zie ik nou jou zitten? En waarom heb ik daar een interpretatie van? Nou, dat komt dus eigenlijk door de neuronen die in je hersenen verbinding maken met al je zintuigen. Dus de neuronen en de synopsis, dat zijn de contacten tussen de neuronen, dat is eigenlijk je circuit als je binnen een computer hebt. Dus in feite, als we iets kunnen maken wat dat nabootst, dan kunnen we misschien ook een computer hebben die leert. Want dat is het leuke. De neuronen zorgen ervoor dat een baby wordt geboren en die ziet niets. Maar die gaat zichzelf leren dat hij patronen gaat herkennen en zodoende ontwikkel je zicht of geluid of wat dan ook. Nou, dit soort nieuwe technologieën, die zie jij willen gaan kijken. Nou, dus je hebt neuronen nodig en synopsis, oftewel je hebt zeg maar informatie nodig en verbinding tussen informatie. En die informatie is bijvoorbeeld, ik kwam er naar dat. Dat kan ook informatie bevatten. Daar zitten weer die moleculen in en als die moleculen elkaar klikken, dan hebben we een circuit gebouwd. Oftewel, een elektronisch circuit kan je zeggen als die nanodeeltjes, als we die in een bak storten, dan heb je eigenlijk een elektronisch circuit. Ja, maar als je iets in een box stort, dan weet je toch niet waar precies die nanodeeltjes zitten, of weet je niet wat voor effect dat, dan weet je ook niet wat voor eigenschappen die heeft. Ja, dat is nou wat we willen gaan doen. Want een doet je hersenen, doet dat. Die leert als het ware telkens van hoe het gaat. Dus als we een black box hebben, met dit soort nanodeeltjes, dan gaan we een signaal in stoppen en we meten aan de andere kant van wat er uitkomt. Dan hebben we één van één eigenschap en dat doen we gewoon telkens opnieuw. En op een gegeven moment wordt die black box wordt een box waar we eigenlijk alles van kennen. Waarmee we dus kunnen gaan schakelen, ene en nullen. Het aparte is, deze box, als wij niet gebruiken, gebruikt hij geen energie. Dus dit soort idee is om elektronica te maken, gebaseerd op het werk van de hersenen, die dus waarschijnlijk 1 miljoen keer minder energie verbruikt dan gewoon een computer. En dat zou niet een snel rekenmethode zijn, maar voor heel veel toepassingen, bij 80% van de toepassingen, kan deze gebruikt worden. En laatst stond ook in de Volkskrant, noemen we ook het datalabyrint, want eigenlijk het mimic van die hersenen kan je met dit soort nanodeeltjes doen. Nou zit nog bij 5 graden vanaf het nulpunt. Dus dat zou je zeggen, nou dat heb ik nog 1000 niet zelf. En hoe komt dat? Dat is in feite de controle over nanodeeltjes. Als je nanodeeltjes nog kleiner, nog zuiver, nog beter kunnen maken, dan gaat de temperatuur automatisch omhoog waarbij dat gaat werken. Dus de hersenen op een chip zijn nog net zo grip ver van vandaan. Nou, het is een beetje spiegelen hoe dat nu in de toekomst zal gaan. Vond wel leuk om dat hier met jullie te delen. Een andere ontwikkeling, en dan sluit ik af. Want, dat is namelijk, ik heb laten zien met die lab on the chip, dat je de samenstelling van je bloed kan meten. Je kan ook kijken hoe medicijnen werken. Je kan kijken bijvoorbeeld of je eicellen kan bevruchten. Je kan zelfs zien of je bevruchting doet met X-chromosoom of Y-chromosoom. Dat is even stilstaan. Voor de mensen is dat niet zo belangrijk, misschien voor China. Maar voor ons niet zo, maar wel in de dierindustrie wel, in de voedselindustrie wel. Want nu wordt de helft van elkaar van slachten gemaakt, omdat het verkeerde geslacht is. Waar een geslacht is, een geslacht kunnen hebben. Maar je kan nog verder gaan, dus namelijk, zoals jullie weten, kun je gewoon een punctie nemen van je longen. En tegenwoordig ben je in staat om die cellen dan te laten groeien. Oftewel, je kan een heel klein stukje, de waarde van een aantal cellen, 10, 100, van je organen kweken. Dus als je dat dan gebruikt en gaat daar zeg maar een laboratorium op plaatsen. Dus even het voorbeeld laten zien van Wyss Instituut, waar we samen mee werken. Dat is in de Harvard. Dan heb je dus een long on a chip. Of een hart op een chip. Maar dat is kostenmeet, hè? Dat is eigenlijk jouw hart, de feest van jouw hart, kunnen kweken op zo'n chip. Wat nou de bedoeling is dat als jij medicijnen wil gebruiken om te kijken hoe medicijnen reageren op jouw lichaams-eigen orgaan, kunnen we dat hiermee testen. We kunnen ook experimenten gaan doen, bijvoorbeeld door te meten, ja, een stukje long, hoe dan zeg maar, je longinhoud is. En dan krijg je zo best veel meer informatie doordat er zo'n laboratorium op de chip gaan doen. Nou, dit denk ik ook zo, net denk ik dat je kan realiseren dat als je nu naar het ziekenhuis gaat, dan is typisch dit een lab-experiment dat gedaan wordt. Hè. Je bloedmonster wordt genomen, er worden 3 ampullen gegeven, afgenomen vaak. En er wordt gekeken van hoe de samenstelling van je bloed is, of je bepaalde ziektes hebt en dergelijke. Maar dan worden devices gewoon te grootte van een buffetdoosje. Dus we zijn hier net bezig, we hebben net in Enschede een nieuw ziekenhuis geopend, MST. Maar het is 300 vierkante meter laboratoriumruimte zit. Nou, binnenkort kan het in een ruimte dat nog een kwart van deze ruimte is. En in die richting gaat het echt op. Daarom buiten is het zo dat die devices nu nog in het ziekenhuis moeten plaatsvinden, die metingen. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon met de huisarts, want dat worden gewoon apparaatjes die je klikt in een mobiele telefoon. Het is wel belangrijk dat het door de huisarts gedaan wordt. Even. Moet ik ook even zeggen, want bijvoorbeeld die pil, hè, dan zei je zo van ja, dan geef een berichtje naar je huisarts. Het bewust. Want het nadeel van bijvoorbeeld die blauwe poep, is dat je op de wc zit en dan denk je dat het mis is. Maar het kan best zijn dat met de pil het mis is gegaan. Ja. Ja, dus het is wel heel dit soort ontwikkelingen moet je wel, dat het niet via bol.com kan besteld worden. Maar ja, dat het wel zeg maar onder begeleiding gaat. Dat is nou, een paar aangegeven van wat we willen doen. Dat is ook daarmee op de universiteit. Je wil goed publiceren, je wil geciteerd worden. Onderwijs is daar nog belangrijker. We zijn een universiteit, we willen studenten opleiden. Die kennis hebben, maar ook hoe zij omgaan met de kennis en kunde. En daarom ook willen we kijken als studenten dat willen, komen vinden of zij zeg maar in staat zijn en dat willen om een start-up te gaan doen. Zelfs misschien wel via een MKB, dus een spin-off te creëren. En dat doen we eigenlijk door binnen het instituut, maar dat gaat breed voor de universiteit, maar ik geef het even aan voor mensen. Door inderdaad in de onderzoeksfase wat te gaan kijken, dan zitten daar elementen in die je kan vastleggen in de IP of op andere soorten. En dan kan je daarna kijken van nou kunnen we dat zeg maar te gelden maken voor niet zelf als universiteit, maar meer voor studenten die een spin-out maken of een dergelijke. Dus je hebt een protectie Een patentenapplicatie aan het begin. Dat gaat natuurlijk gepaard met resultaten. Als je geen resultaat hebt, dan is dat niet simpel. Maar daarnaast, als studenten dat willen, dan krijgen ze ook, kunnen ze workshops meedoen, die we hier organiseren, trouwens in deze ruimte heel vaak. Maar ook dat zij een businessplan moeten schrijven en dan ook voor het publiek kunnen presenteren wat zij van plan zijn en dergelijke. Het zijn eerst wat grants zijn er, eerst zijn kleine bedragen, maar naarmate het idee, zoals dat keurkaart dat ik zei, die nu nog geen jaar bezig zijn, al een paar miljoen hebben binnengehaald, als waar, met een idee, dat is dat het papier wat onbrandbaar is. En dan vervolgens geven we hier de faciliteiten om, dat ze hier gebruik kunnen maken van, nou, lab niet alleen hier hoor, maar dat geldt ook in Groningen, of in Delft, of in Eindhoven, waar ze ook nog naar willen. En dat is natuurlijk wel zo, hè, want deze technologie, als je hier bedrijven start, dan hou je gewoon, ja, moet je wel voeding houden, en feeling houden met gewoon dat soort laboratoria. Kijk, als je hier, weet je misschien allemaal wat, booking.com, dat komt dan uit Twente. Maar ja, die zitten nou ook in New York, Amsterdam, dat maakt niet uit, hè, overal kan je natuurlijk gaan zitten. Maar als je een spin-off bedrijf is, Eerlijkheid of Solmees of wat ook, die bedrijven, ja, die hebben een basis heel dicht bij een kennisinstelling, want dat hebben ze gewoon ook echt nodig. Nou, hier zie je een aantal voorbeelden van bedrijven die hier ontstaan zijn. Alleen al het Instituut Meester Plus hebben dan zeg maar meer dan 50 van dit soort spin-off bedrijven. Wat dus net als start-up begonnen zijn. Ik reken dus niet de start-up te zien. En even, ik had beloofd over transparant te besteden aan de impact. Ik heb aangegeven dat het heel belangrijk is dat je kijkt naar de risicoanalyse. En daar zijn we druk mee bezig. In het Nationaal Programma doen we dat samen met de RIVM en Rathenau Instituut, maar ook met diverse universiteiten en andere kennisinstellingen. Of TO2, zoals TNO. Tegelijkertijd, die acceptatie van nieuwe technologie is heel erg belangrijk. Ook voor spin-offs, trouwens. Hè? Want het heeft geen enkele zin om een bedrijf te starten, terwijl als je net lekker bezig bent, dat de mensen dat niet pikken. Die zeggen, ja, dat hebben we niet nodig. Dat is een te groot risico. Dus dat is ook voor hen heel erg belangrijk. Dus we zijn wat dat betreft ook binnen Nederland dan kan kijken van waar zitten problemen en waar niet. Hoe gaan we om met dataverwerking? Dat was vorige week bij Defensie bijvoorbeeld, waar we even gepraat hebben over bijvoorbeeld informatie, de encryption van signalen dergelijke. Nou, binnen die nieuwe computer wordt dat steeds moeilijker. Nu kan je het steeds makkelijker kraken. Hè? Want bijvoorbeeld. Die computers, de quantumcomputer, maar ook deze, zeg maar, die hersencomputer, om het zo even te zeggen, ja, die zijn 1000 keren sneller en beter dan de standaardcomputer. Dus we hebben allemaal je bandpasje, en je hebt allemaal je creditcard met 4 codes. Daar heb ik in 10 seconden gekraakt, jullie allemaal. Daar betaal ik het onderzoek mee. Dus vanavond wil ik testen wat er afgemaakt is. Maar, dat geeft aan dus dat we op een heel andere manier met data's moeten omgaan. In de energie zal het een voordeel hebben, dat wel, maar hoe gaat het met de veiligheid om? Een drone, de drone zit vol nauw elektronica. Ik was in Houston gevraagd voor een lezing, dat was trouwens ook voor Defensie, niet dat ik daar speciale banden mee heb, maar dat was toevallig zo. En ik heb een verhaal gehouden en daarna was er iemand een verhaal over drones. En hij presenteerde dat. En ik zag mijzelf op het scherm. Dan ga je het zo doen, hè, kijken of het live is of niet. Mm-hmm. Ja, dat is zo weer live. En ik wist niet waar de camera was, maar dat was gewoon. Ja, dat was een vlieg die daar rondkwam. En dan denk ik, nou, dat heeft wel effect. Yeah. Dat is een jongen, nou, de buurman zou maar zo'n vlieg hebben. Ja. Yeah. Nee. YouTube en je mooiste. Nee, maar ja, daar gaan we wel mee. Dus we moeten daar wel. Ja, zo moet het. Maar er staan wel een paar duizend euro. Maar ik maak een grapje over, maar het is ook best ernstig. Of ja, we moeten het ons realiseren dat nieuwe technologische ontwikkelingen. Moet je kijken, hebben we er wat aan, dan niet, en hoe gaan we erom? Het is wel zo dat we het gewoon goed moeten vastleggen. En ik ben ervan overtuigd, je moet. Aan de voorfront zitten van dit soort ontwikkelingen wil je gehoord worden en wil je wat, zeg maar, controle kunnen uitvoeren. Dat is een van de redenen waarom ik ook vind dat Nederland ook toppositie moet behouden van de nanotechnologie. Nou, dat ben ik niet alleen, want Het is ook koninklijk goedgekeurd.
Ja, dat is
dan de plan. Dat was het. Hartstikke bedankt.